Goedenavond allen en welkom bij deze voorronde, die ik voor het eerst mag voorzitten. Vanwege technische problemen is er geen live-uitzending. Er wordt wel opgenomen. De opname zal in de loop van dinsdag 24 september 2024 gepubliceerd worden. Het is vandaag maandag 23 september en we vormen samen de voorronde presentatie Kleine Windmolens. In opdracht van alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland heeft adviesbureau Touw een gezamenlijk beleidskader voor kleine windturbines in Zaanstreek-Waterland opgesteld. Vandaar dat ook aanwezig is mevrouw Ellen Wilms, projectleider bij Touw. Tijdens deze voorronde zal ik het conceptbeleidskader aan u worden toegelicht door de projectleider van Touw. Vervolgens is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen. Graag geef ik het woord aan de heer Van Walrooy.
Ja, dank u wel, voorzitter. Zoals u net gehoord heeft, hebben we als gezamenlijke gemeente samen met de provincie dit concept beleidskader opgesteld. Het doel is omdat we zoveel mogelijk als gemeente in Zaanstreek-Waterland hetzelfde beleidskader ook zelf proberen vast te stellen in de raad. Hè. Dus dat het overal een identiek beleidskader is. Volgens mij zijn we de eerste gemeente die de presentatie in de voorronde van de raad gaan doen. Dat gaat verder in het najaar bij alle gemeenten plaatsvinden. En doelstelling is om uiterlijk het eerste helft van volgend jaar voor alle gemeenten in Zaanstreek-Waterland dat vast te stellen. Wanneer het voor ons naar de raad gaat, dat moeten we nog wel even kijken, want er moeten nog een aantal documenten daarvoor gefinaliseerd worden. Maar het is wel doelstelling om dit in ieder geval naar de raad te brengen. En ik wil even ter herinnering van degene die in de vorige raadsperiode in de raad hebben gezeten. Er is toen ook een motie geweest en die is toen ook volgens mij bijna unaniem aangenomen om windturbines tot 15 meter mogelijk te maken. Dus met een ashoogte tot 15 meter. Daar komen we dus op terug. En u kunt nu de presentatie krijgen en daarin kunt u daarna ook vragen stellen. Ja? Dan geef ik het woord aan mevrouw Wilms.
Ja, dank u wel.
Ik ga zelf aan de kant zitten, want anders zit ik in beeld.
Dank u wel. Mijn naam is inderdaad Elle Wilms. Ik ben bij Touw landschaparchitect. Moet iets dichterbij? Ja. Zo, beter? Oh ja, zo. En heb dus met collega's aan dit beleidskader gewerkt. Best wel lang over gedaan. En het heeft daarna ook nog even hier bij de gemeente gelegen. Dus nou, mooi dat we het vanavond kunnen presenteren. De inhoud van het verhaal is natuurlijk een beetje gelijk als het beleidskader zelf. Er zitten verschillende hoofdstukken in. Ik ga in op de opgave en het doel voor de kleine windturbines. De provinciale randvoorwaarden daarvoor. Provinciaal en gemeentelijk beleid. De gebiedskarakteristiek en daar ga ik natuurlijk speciaal vanavond in op Wormerland. En de inpassing hebben we voorbeelden met visualisaties, laat ik een paar van u zien in uw gemeente. We gaan kort in op slagschaduw en geluid, op de relatie tussen kleine en grote windturbines, maar dat is eigenlijk voor uw gemeente niet van toepassing, dus daar kunnen we heel snel overheen. En dan uiteindelijk het beleidskader. De opgave van de kleine windturbines is het leveren van een bijdragende opwek van duurzame energie en ook aan de restopgave voor Noord-Holland-Zuid. Op een goed moment is gezegd, ook de kleine windturbines mogen meetellen voor de restopgave. Ook is het natuurlijk veel kleiner dan van de grote windturbines. En met dit beleidskader willen we ook bijdragen aan de zelfvoorzienendheid van de ondernemer. En het is een vertaling van provinciaal beleid naar gemeentelijk beleid, omdat de provincie het onder voorwaarden al mogelijk maakt. En het doel? 7 gemeenten hebben dus samen onderzocht of en wanneer de kleine windturbine inpasbaar is in het open landschap van Zaanstreek-Waterland. En daarbij geven we aan hoe we omgaan met de belangen vanuit allerlei achtergronden. Landbouw, natuur, landschap, cultuur, historie, leefbaarheid en gezondheid. En het doel was ook voor de hele regio gelijkluidend beleid. En dat is ook goed gelukt. Als we dan kijken naar de provinciale randvoorwaarden vanuit de provincie die gesteld zijn in de omgevingsverordening, dan zien we dat er mag 1 windturbine per bouwperceel. En dat is of een agrarisch bouwperceel of een bouwperceel van tenminste 1 hectare met een stedelijke functie. ashoogte mag niet meer bedragen dan 15 meter. En dat betekent dus dat de windmolen in totaal ongeveer 22 meter kan zijn. Want daar komt dan nog een rotor bij. In landschappelijk opzicht moet de kleine windturbine aansluiten op de bijbehorende bebouwing van het erf. En de windturbine moet zorgvuldig ruimtelijk ingepast worden. En voor die laatste twee items, met name die laatste, heeft de provincie een handreiking gemaakt. Handreiking wind op land. En die gaat onder andere in op de vormgeving van de turbine. Dat dat wel moet voldoen aan bepaalde eisen van welstand. Er zitten allemaal plaatjes bij en richtinggevende regels. En gaat ook in op de plaatsing op het erf. En je ziet een plaatje waarbij het bijvoorbeeld achter op het erf is geplaatst en niet voorop. Dat is natuurlijk ook logisch dat je het niet in het zicht wil. En zitten nog meer regels bij. Dan kijken we naar het provinciaal beleid. Hier hebben we dan uitgelicht landschap, natuur en cultuurhistorie. Een kleine windturbine kan niet in Natura 2000 gebied en ook niet in NNN gebied. En als we dan kijken naar Wormerland, dan zien we het grote groene gebied van Wormer en Jispersveld. Misschien kun je dat aanwijzen, Jure, een beetje. Maar dat kennen jullie natuurlijk ook wel op de kaart. Ja, daar. Dat is dus aangewezen als Natura 2000. Dat geeft die arsering weer en ook NNN. Dus binnen in dat gebied kunnen geen kleine windturbines. Nou is het ook zo dat binnen in dat gebied geen erven liggen. Het moet altijd op een bouwkavel. Dus het komt gewoon niet binnen in het gebied. Kan het niet. Het kan wel aan de randen. En we zien dat de weide Wormer een gele kleur heeft. Het hele gebied is ook aangewezen als bijzonder provinciaal landschap. Binnen het bijzonder provinciaal landschap kan het wel. Dus de provincie zegt het kan in principe wel, mits je hem goed inpast bij het erf. Nou, er is ook UNESCO-gebied, maar dat ligt niet in Wormerland. Hè. Dat zien we in de Beemster onder andere en bij de Stelling van Amsterdam. Dus dat hebben we hier niet mee te maken. Gaan we naar de volgende. Dan zoomen we in op het gemeentelijk beleid van Wormerland. We zien met name twee kleuren. Het lichtgroen is agrarisch en het donkergroen heeft een natuurbestemming op gemeentelijk niveau. En dan zien we bijvoorbeeld in de weide Wormer de twee bebouwingslinten met heel veel bouwkavels, heet dat. En de zwart omlijnde kavels zijn agrarische kavels die dus die lichtgroene kleur eronder hebben. De gele die hebben een woonbestemming. En de paarse zijn bedrijvigheid. Nou, dus het is eigenlijk een gemengde opbouw van al die functies. Maar de erven liggen redelijk ver van elkaar. Dus dat is gunstig voor de kleine windturbines. Kijken we dan naar de rand van bijvoorbeeld het Wormer en Jisperveld. Dan zien we daar verspreid erven omheen die ver van elkaar liggen. En meestal een agrarische bestemming, maar ook soms een woonbestemming. En in het midden zien we de twee linten, onder andere de Dorpsstraat. En die hebben volgens het bestemmingsplan, zijn die benoemd als stedelijke gebied. Daar is het minder vanzelfsprekend dat je daar een kleine windturbine gaat plaatsen. Ja, dan gaan we naar de volgende. Dan hebben we gekeken naar de gebiedskarakteristiek. Bleek belangrijk om een onderscheid te maken in de droogmakerijen en de veenweidegebieden. In het groen zien we de veenweidegebieden, dus het Wormer en Jisperveld. Daarbinnen zijn die kleine windturbines eigenlijk niet wenselijk vanwege de weidevogels en de enorme openheid. Maar het blijkt dus dat eigenlijk al die erven aan de randen liggen. En de droogmakerijen hebben meer een agrarische functie. En daarin lijkt toch zo'n kleine windturbine wel goed te passen, maar dat hebben we ook getoetst met visualisaties. Nou, vervolgens hebben we ook gekeken naar de opbouw van die linten. Dus in het paars zien we de linten ten oosten van Wormer, ja, met ook toch wel heel veel woonfuncties. En ik kan me voorstellen dat mensen in een achtertuin niet graag uitkijken op een kleine windturbine. Maar in die droogmakerij zien we veel ook wel agrarische bebouwing en erven en daar vinden we het wel inpasbaar. En om het Wormer en Jispeveld zien we die verspreide bebouwing aangeven met die blauwe stippenlijn. Daar liggen die erven ver uit elkaar. En de visualisaties laten zo zien dat er toch ook wel sprake is van grote bebouwing en beplanting, waardoor die kleine windturbine kan aansluiten bij dat erf. Hier dan wat foto's. En het plaatje dat komt uit het bijzonder provinciaal landschap. Dat geeft de open zichtlijnen aan die vooral in die lengterichting er zijn. En in het lichtgroen de veenweidegebieden. Maar je ziet ook dat de wegbeplanting best wel bepalend is. En dat er langs de boerderijen liggen als grote clusters van bebouwing en beplanting. En hier zien we juist het veenweidegebied met de enorme openheid van het Wormer en Jispeveld. En dat zeer dichte bebouwingslint met veel woonbebouwing. Kijken we dan naar de visualisaties, dan hebben we hier op een erf langs de Kanaaldijk aan de noordkant van het Wormer en Jispeveld een windturbine erin geplaatst met de hoogte die dan kan zijn. Hè. Dus een achtshoogte van 15 meter en dan nog een rotor. En we gaan zo nog even een 360 graden beeld kijken, maar dan vinden wij toch wel dat dit aansluit bij ook de grootte van het erf en de beplanting. Dus wat ons betreft zou het dan kunnen.
Het staat wel 1000 meter van die woning af.
Wat zegt u?
Het staat wel 1000 meter van die woning af. 1000 meter van die woning
af. Nee, hoeft niet.
Nee, dan ik al even last van de slag.
Komen we zo nog even op.
Ja,
En dan kijken we hier naar de Weide Wormer, een beeld vanaf een van de Zuiderweg. En het plaatje daaronder geeft aan waar, als je dit beleid volgt, waar in principe allemaal een windturbine zou kunnen komen. Het bovenste plaatje geeft aan dat je er telkens 1 of 2 kunt zien. En dan zul je dus doorrijden op de weg en misschien een volgende opstelling zien. Maar als je van veraf kijkt, zul je toch eigenlijk altijd maar 1 of 2 of 3 kleine windturbines tegelijk kunnen zien, omdat anders de afstand te ver wordt. Dan gaan we naar het volgende item, slagschaduw en geluid. Bij kleine windturbines zal de slagschaduw in principe meevallen, omdat het natuurlijk een relatief klein object is. De norm is dat er niet meer dan 6 uur per jaar slagschaduw op een andere woning mag vallen, of op een ander gevoelig object, bijvoorbeeld een ziekenhuis. Dan moet je hem stilzetten. En praktijk wijst uit dat je bij een afstand van 100 meter meestal ten opzichte van de volgend bouwkavel meestal wel goed zit. Daar, als je dichter op elkaar zit, bijvoorbeeld in uw woonbebouwing, kan dit een beperking zijn. Geluid. Ook geluid heeft een norm. Op zo'n gevoelig object zoals een woning, dan mag het niet boven de 47 dB op dag en nacht zijn. En niet meer dan 41 dB in de nacht. Dat betekent bij een kleine windturbine ongeveer een afstand van 60 meter. Dat is het geluid van een gesprek wat je in een woonkamer voert. En ja, kom je daarboven, dan zul je dus moeten aantonen dat er geen hinder is voor de volgende woning. En dat zul je dus ongeveer hebben als je minder dan 60 meter van elkaar zit. Dus ook deze zegt eigenlijk al dat in dichte woonbebouwing je niet heel dicht op elkaar kleine windturbines kan hebben, maar wel bij agrarische erven die verder van elkaar staan. De relatie met kleine en grote windturbines, jij is bij jullie niet van toepassing, want die zijn aangegeven in die blauw gearseerde gebieden en die liggen verder van de gemeente af. Want anders is daar ook een aandachtsgebied dat je geen verrommeling wil vlakbij die grote windturbines van de kleine. En dan gaan we uiteindelijk naar het beleidskader. Daarin zitten een aantal algemene principes. Ten eerste het behouden van de centrale open veenweidegebieden. En de kleine windturbine mag dus ook niet in NNN en Natura 2000. U moet goed gepositioneerd worden op het erf. Er is altijd een ecologische kwikscan verplicht. En als eruit blijkt dat er risico is op aanvaringsslachtoffers van vogels of vleermuizen, dan is een aanvullend ecologisch onderzoek nodig. En dan is er mogelijk een aanvullende vergunning flora en fauna nodig bij de provincie, dus niet bij de gemeente. En er moet een zorgvuldig participatietraject doorlopen worden door de initiatiefnemers. Hij moet zijn buren raadplegen en daarmee overleggen. Dat moet hij doen voordat hij bij de gemeente komt. En voor de initiatiefnemer is een handreiking beschikbaar met een stappenplan waar je allemaal aan moet voldoen. En dan komen we nu bij de kaart. En dan zien we dus, als we inzoomen naar de gemeente, dat in de weide Wormer de kleine windturbines volgens het beleidskader zijn toegestaan. En ook aan de rand van de Enge Wormer, daar zien we die stippellijn om de Enge Wormer met die verspreide erven. Ook aan de rand van het Jisper en Wormerveld, wat we aan de noordkant zien, die stippellijn. Maar in de lintbebouwingen die rood zijn aangegeven, daar zeggen we is het niet wenselijk. Dan zal het dus ook vaak door die normen van slagschaduw en geluid zijn uitgesloten. Het zou misschien kunnen als een agrarisch erf echt heel ver naar achter ligt. Maar dat zijn dan de uitzonderingen. Dan hebben we nog één laatste sheet met aanbevelingen aan de gemeente. Omdat het iets nieuws is, die kleine windturbines, bevelen we aan om de 2 of 3 jaar het beleid te evalueren. En dan te zien van ja, hoe ontwikkelt ze zich nu? Want er zijn eigenlijk geen goede voorbeelden van in de provincie. Om ook te checken wat de uitkomsten zijn van de evaluatie van de kleine windturbines van Noord-Holland. Zij hebben een studie laten verrichten en uitkomsten komen in dit najaar ook uit. Daarnaast loopt er in Groningen en Friesland een onderzoek naar aanvaringsslachtoffers bij kleine windturbines. Dat loopt al lang. De uitkomst wordt elke keer uitgesteld en er komt vervolgonderzoek. Maar het is belangrijk om dat goed te volgen, omdat het mogelijk ook leidt tot een aanpassing van het omgevingsbeleid van de provincie. En tot slot kan de gemeente eventueel aanvullend welstandsbeleid of in het welstandsbeleid aanvullende regels opnemen om verrommeling van erven te voorkomen. Bijvoorbeeld als erven heel kaal zijn, om toch aan te bevelen om ook iets te doen met ervenplanting. Maar dan wel heel erg goed te letten ook op het ecologisch gebruik van die beplanting. Want de laatste onderzoeken wijzen uit dat het dus niet goed is om de windmolen in lijn van beplanting op het erf te zetten, maar juist daarbuiten, zodat vogels daar niet in het heen en weer vliegen de windmolen raken. En daarmee zijn wij erdoor. Hè? Willen we nog even die 360 graden beelden laten zien? Ja, ja, ja. Klik ik even hierop. En dan draait hij vanzelf naar een website. Dat kunnen jullie ook doen als je de presentatie hebt. En dan zien we dus hier het beeld wat we net ook hadden. Dus het agrarisch erf met die kleine windturbine hierachter. En we kunnen ook even dan zien de omgeving. Kunnen dus zo draaien. Nou ja, en dan kan je iets beter zien wat de impact is visueel van zo'n windturbine als je daar langs rijdt. Maar je kan het gewoon zien als een onderdeel van een erf. En de openheid daarachter blijft behouden, omdat het gewoon aansluit bij het erf. Nou ja, dat kun je dus naar de andere kant ook zo zien. En dan kunnen we terug naar de basiskaart met het eerste icoontje. En dan kunnen we ook even naar die opstelling in de weide Wormer gaan door op de kaart te klikken. Nou, het is een beetje een ander beeld, want dit is een winterbeeld. En nu hebben we de bestaande situatie en door op dit icoon te klikken krijgen we de windturbines erbij, dus zowel rechts als links in het beeld. Daar komt hij. En we kunnen ook zien dat in principe de openheid erachter wel in stand blijft. Omdat eigenlijk al die nieuwe kleine windturbines ja, aan dat lint gekoppeld worden, aan die erven. Dus die openheid ertussen die blijft bestaan. Was het.
Dan rest mij de vraag. Zijn er nog vragen? De heer Ros.
Die dan even uit.
De heer Ros, uw microfoon staat nog niet aan.
En nu? Hier doet hij het wel.
Hier doet hij het wel.
Maar daar ben ik. Nou gaat hij.
De heer Doornbos.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, ik behoorde tot een van degenen als mede-indiener die vorige raadsperiode hiervoor mede verantwoordelijk is geweest en dus in datzelfde kader ook heeft voorgestemd. Maar dat terzijde, waar het om gaat, is het volgende. Op deze energie die door deze windmolens wordt gebruikt, is het de bedoeling dat die specifiek die stroom opgewekt ten behoeve van de eigen plaatselijke bedrijfsvoering plaatsvindt, of dat die wordt teruggeleverd aan het net? Want dan heb je natuurlijk weer een nieuwe vraag en een uitdaging. En dan in het verlengde daarvan, daar zullen we op een later moment ongetwijfeld nog over praten. Heel veel foto's in het gebied herkende ik, maar ik miste in ieder geval bij één perceel aan de rand van de Inge Wormer, waar een tweetal hobby windmolens staan, de situatie dat ik denk, ja, luister, dat is misschien een iets groter perceel. Wat kan daar in de toekomst eventueel? En dan komt mijn boze gedachte en geweten als jurist om de hoek kijken. Dat ik denk van, hé, luister, als daar op die plek waar geen agrarisch bouwvlak is, toch op via een uitzonderingsmogelijkheid een windmolen kan staan, dan wel kan vervangen worden door een modernere molen zoals hier zo staat. Wat brengt dat dan met zich mee voor de handhaafbaarheid in het verdere open gebied? Want in het verdere open gebied zijn ook verschillende boerderijen of voormalig boerderijen heden ten dagen niet meer als zodanig in bestemmingsplan opgenomen, maar die wel kunnen voldoen aan die ruimte-eis. En waar gaan we dan naartoe, zo zonder meer? Dus tegenover die achtergrond, het is simpelweg een vraag met betrekking tot de handhaafbaarheid, die absoluut in een later stadium, dus nu nog niet, ter sprake zal komen, maar ik wil het wel alvast eventjes aankaarten. Tot zover, dank u wel.
De heer De Waard. Uw microfoon.
Vraag, u gaat uit van rotorbladen van 7 meter. Is dat een beperking die wettelijk is opgelegd, of zouden het ook bladen van 10 meter kunnen zijn? Waardoor je eigenlijk 25 meter hoog wordt, de totale molen. Dat was mijn enige vraag. Dank u wel.
Zijn er verder nog vragen? De heer Roeleveld. Ik wil toch verzoeken om via microfoon te spreken.
Hij doet het.
De heer Stoop. Dank u wel voor de vragen. Dan geef ik graag het woord aan. Oh, de heer Luttig.
Hier. Jouw naam. Nou, wij waren in eerste instantie dus vrij negatief erover. Vandaar ook mijn vraagstelling over die afstand. Want ik bedoel, ik snap GroenLinks niet. Want we hebben het steeds maar over groene gemeentes. En nou juichen ze heen en al die molens toe. Dat begrijp ik dan niet van je groene gemeentes. Want ik bedoel, we willen allemaal een groene gemeente houden. En als je er van die windmolens in bij ons in het poldertje zet. Nou, dan heb je geen groene gemeente meer. Dan heb je alleen maar wieken. Dus dat is mijn probleem. Wij zijn er niet zo voorstander van.
Mag ik erop reageren, voorzitter?
Alleen als u een vraag heeft aan de wethouder.
Dan niet, want die had ik net al.
Helder. Kan ik het woord geven aan de heer Van Wanrooy?
Ja, dat kunt u altijd, maar er zijn vrij veel technische vragen gesteld. En ik heb ook niet op alle vragen een antwoord, dus ik vraag toestemming om in ieder geval de ondersteuning daarin de antwoorden te geven aan de voorzitter, of dat mag.
Uiteraard.
Ja? Dan kijk ik eerst even naar jou.
Ja, dat is goed. Ik heb ze meegeschreven. Ik begin gewoon bij het begin. Is het voor de eigen bedrijfsvoering of leeft de initiatiefnemer terug aan het net? Ja, idealiter is het natuurlijk wel voor zijn eigen bedrijfsvoering. Want we weten dat de netbeheerders echt met hele volle netten zitten. Ook met pieken. Het mooie juist is ook van de kleine windturbines dat die juist stroom leveren op het moment dat zon minder is. Dus juist in de avond en in de winter. Dus dat vult elkaar ook heel mooi aan als je daar een grafiekje van laat zien op tijdsmomenten. Dus het mooiste is eigenlijk als de agrariër het op zijn, of grote bedrijf, op zijn eigen erf kan gebruiken. Maar goed, of dat ook helemaal haalbaar is, dat moet wel met de netbeheerder afgestemd worden. En zij was er toen op die bestuursbijeenkomst. Hè, en dat was niet heel. Er waren best wel wat knelpunten op het net, weet ik. Maar de bedoeling ook van de provincie om het vooral aan agrariërs, dus op agrarische erven toe te kennen, is juist dat die agrariër het gaat gebruiken. Hè? En dat hij niet gaat terugleveren aan het net. Dat was vraag 1. Toen de Enge Wormer, daar zijn twee hobbywindmolens. Dat is niet echt meer een agrarisch bouwvlak. Ja, hoe handhaaf je dat in de toekomst als de agrarische functie eraf gaat en er dan een andere functie voor in de plaats komt? Ja, dat is denk ik een hele lastige in zo'n beleidskader. En ik denk dat daar de politiek echt een uitspraak moet doen op basis van ervaring. Dat is meer een politieke kwestie. Die kunnen wij heel moeilijk afvangen in een beleidskader.
De heer Doornbos.
Voorzitter, mag ik hierop een antwoord geven?
U mag uw vraag verhelderen als dat kan.
Laat ik het zo zeggen. Ik wil het graag verhelderen. Ik heb het gesignaleerd.
Ja.
En het allerbelangrijkste is dat als je ergens een situatie herkent, dat je even op de situatie wijst. En dat hij niet op een later moment als een duveltje uit een doosje verrijst. En dat was eigenlijk doel en strekking van mijn opmerkingen in deze specifieke opmerking.
Ja. Ja, de derde was inderdaad op voormalige boerderijen is dat handhaafbaar. Dus dat zit ook in die lijn. Ja. Dan hadden we.
Ik had nog vermogen en capaciteit.
Ja, ik miste hier een paar. Ja. Oh, dat hier. Ja, inderdaad. Agrarisch en 1 hectare. Ja. De provincie stelt gewoon dat het op een agrarisch bedrijf mag. Hè, en die stelt daar geen omvang bij als randvoorwaarde. Dat nemen we over. Gaan daar niet voor de gemeente een extra norm aan toepassen. Want het wordt alleen maar ingewikkeld. En ja goed, een stedelijke functie, die zegt ze, die moet geschoten zijn dan 1 hectare. Om enige omvang te hebben, om werkelijk wind nodig te hebben voor het eigen bedrijf. En in de verordening worden daar verschillende functies ook benoemd. Dus die zijn terug te vinden. Ja, wat is het vermogen? Dat heb ik even niet paraat. Het staat volgens mij wel in het rapport.
Ik heb het even opgezocht.
Ah, goed zo. Ja.
Ik zal even de visualisatie laten zien, want daar staat een type windmolen wat veel wordt toegepast. Dit type, dat heeft een vermogen van 15 kilowatt. En de gemiddelde jaaropbrengst, die is tussen de 25.000 en de 45.000 kilowattuur. En er zijn natuurlijk ook nog andere modellen, maar ja, dit is wel één die voldoet aan de handreiking wind op land. En die heel veel wordt toegepast. Dus dat geeft wel een goede indicatie. En dat sluit denk ik ook wel aan bij die vraag over de lengte van het rotorblad. Of die bijvoorbeeld ook 10 meter mag zijn in plaats van 7 meter. Daar staan ook richtlijnen over in de handreiking wind op land. Dus daar staat ook een, als voorbeeld staat een plaatje hier. Er staat bijvoorbeeld hier, dat zijn de rotorbladen korter ten opzichte van de mast. Dus veel, veel kortere rotorbladen, dat is niet toegestaan. En ik weet even niet uit mijn hoofd hoe het zit met bijvoorbeeld rotorbladen van 10 meter. Maar er zijn dus zeker wel beperkingen op. Het moet wel in verhouding zijn en een wat rustig beeld geven in de, als het landschappelijk goed wordt ingepast.
Dan hadden we een vraag over de afstand tussen twee turbines. De handreiking wind op land zegt ook iets over dat als je vrij dichtbij zit met windturbines ten opzichte van elkaar, bijvoorbeeld maar binnen een kilometer, ik heb het niet helemaal paraat, die afstand, dan moet er wel een afstemming vinden op die andere kleine windturbine. En dus dat voorkomt dat je misschien langs één weg straks 10 verschillende soorten hebt. Dus daar is een richtlijn over opgesteld bij de provincie. En als ze heel dicht bij elkaar komen, dan zullen de beide ondernemers ook met elkaar in gesprek moeten gaan van, heb ik last van de jouwe, heb jij last van de mijne? Ik bedoel, we weten dus uit slagschaduw en geluid dat je eigenlijk niet op dichter dan 60 meter van elkaar kan zitten. Nou zou dat bij agrarische erven niet zo gauw van toepassing zijn. Maar als dat wel zo is, ja, dan moet daar dus getoetst worden aan die verschillende aspecten. Dan is het technisch mogelijk om stroom terug te leveren aan het net? Ja, dat hangt er vanaf of er een aansluiting wordt gemaakt. En die vraag hadden we eigenlijk ook in het begin, die leken een beetje op elkaar. En ik denk dat het meest wenselijk is dat de ondernemer het zelf gebruikt. En niet dat iedereen op hetzelfde moment gaat terugleveren aan het net. Want dat zou een heel erg grote piekbelasting betekenen voor het net. En je hoort nu overal in de krant dat men dat vooral niet wil. Dan was er de opmerking, er is dus geen sprake van binnen of buiten het bouwde kom. Nou, dat is scherp opgemerkt, dat klopt. Want de provincie hanteert als definitie voor het landelijk gebied een heel andere dan de gemeente. Dus de provincie benoemt bijna alle linten tot het landelijk gebied. En de gemeente heeft dan wel een bebouwde kom. Maar wij hebben vooral gekeken van waar zit die dichte woonbebouwing en waar houdt dat op? Waar gaat het over in een ander soort bebouwing? Maar hier zien we dat de hele bebouwde kom dus in dat rood aangegeven gebied ligt en het daar dus niet wenselijk is. Dan hadden we nog een vraag. Is het energienetwerk van Wormerland geschikt? Nou, daar hebben we het al over gehad. En zo nee, wat is dan de tijd? Ja, ik denk dat dat een vraag is aan energiekoper.
Ja, ik wil er wel op.
Ja.
Ik wil er wel op reageren. Er gebeurt natuurlijk wel heel erg veel. En dat hangt natuurlijk van de marktpartijen af. Er zit hier een expert aan tafel, dus ik moet altijd opletten wat ik zeg. Maar er wordt natuurlijk heel erg druk ingezet om natuurlijk het verbeteren van het netwerk. We hebben natuurlijk het verdubbelen van de capaciteit van het onderstation in NEC. Er wordt natuurlijk over batterijparken gesproken. We hebben natuurlijk ook de discussie rond 380 kV en VAWOS. Dus ja, dat gaat allemaal in de komende jaren gaat dat allemaal plaatsvinden om dat net te verstevigen. En je hebt natuurlijk daar ook die infrastructuur voor nodig. Als u vraagt vandaag, kan het vandaag teruggeleverd worden? Nou, dat zal een stevige uitdaging zijn. Maar als je naar de toekomst kijkt door de jaren heen en de investeringen die gedaan worden, ja, dan heb ik wel vertrouwen in dat dat in de toekomst wel mogelijk zal zijn. Maar misschien dat de expert het weet, maar pin me niet vast op een jaartal op dit moment. Want er zijn nog heel veel dingen die er moeten gebeuren voordat het uiteindelijk dat net op vlieghoogte is, zeg ik maar netjes.
Voorzitter.
Ik zie twee vragen. Ik begin met de heer Stoop.
Ja, ik had dan een vervolgvraagje. Is het dan zo dat er bijvoorbeeld afhankelijk van die netcapaciteit en de mogelijkste verwachte teruglevering, dat er dan een soort maximum aantal te plaatsen windmolens komt in een bepaalde periode? Een soort wachtlijst totdat je erop kan, zeg maar.
De heer Van Wanrooy.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dat is een goede vraag. Ik denk sowieso dat het terugleveren lastig wordt op het moment dat de marktpartij die aansluiting niet realiseert. Want daar begint het dan meestal mee. En dan zou het in een eigen accu, bij wijze van spreken, ik wil niet zeggen een thuisaccu, maar dat klinkt een beetje voor een agrariër met een groot bedrijf. Is een thuisaccu klinkt iets heel anders, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dan krijg je een heel andere situatie gewoon. Dus ja, de markt is daar wel echt leidend in. En op het moment dat u een aanvraag doet, ook met een bepaalde hoeveelheid zonnepanelen, wordt momenteel daar ook een afweging van gemaakt om u wel of niet aan te sluiten.
Ja, maar er wordt politiek geen... Er wordt politiek geen maximum opgelegd of zo binnen dit beleidskader.
Niet in die zin, nee. Niet ten aanzien van... netwerkcapaciteit. Dat is echt de marktpartij zelf die daar in handhaaft of in ieder geval beleid over heeft. En volgens mij zit er iemand die daar een mooie toelichting op kan geven.
Ik meen dat ik een vraag zag bij de heer Ros.
Ja, ik wil reageren op de uitnodiging om aan te vullen op hetgeen wat de wethouder had gezegd. Hij noemde heel duidelijk de infrastructurele projecten die in de planning staan. Die hebben vooral effect op de hele regio. De congestie die hier eventueel gaat optreden, zal op kabelniveau zijn, door de weg heen. Er liggen natuurlijk nu kabels die zijn geschikt om de veehouderijen die er in het verleden stonden van stroom te voorzien. Als daar nu veel meer overheen gaat, dan kan dat een netcongestie opleveren. Alhoewel het vermogen wat net genoemd wordt van 15 kilowatt is natuurlijk eigenlijk maar klein bier. Want als ik naar mijn eigen installatie kijk, die inmiddels oud is, is die 5 kilowatt. Als ik nu dezelfde installatie met hetzelfde aantal panelen op mijn eigen huis zou leggen, zou dat 10 kilowatt zijn al. Dus dan praat je over een heel kleine installatie in feite. Ja, over een kleine installatie. Maar wat me dan wel triggert, is eigenlijk, dan kom ik aan mijn vraag. Ik hoorde ook in het betoog dat de kleine windmolens van 15 kilowatt meegeteld mogen worden voor de rest. Mogen dan ook die kleine zonne-installaties van 15 kilowatt meegeteld worden voor diezelfde rest?
De heer Van Wanrooy.
Ja, dit is zo'n Heintje Davids onderwerp. Die heb ik al heel vaak die discussie gevoerd. En dat op een of andere manier wordt het niet gedaan. Dus dit kan dan wel volgens de richtlijnen. Maar die kleine zonnepanelen weer niet. Dus ja... Wij vinden er allebei wat van, merk ik. En die discussie heb ik ook gehad, maar nee, die heb ik tot op heden nog niet gewonnen.
Misschien moeten we die van twee kanten inzetten.
Dan zijn er verder nog vragen of zijn er vragen niet beantwoord? Zo te zien niet. Dan... wil ik graag mevrouw Wilms en ook de heer Jurre Grubstra bedanken voor de presentatie. Er zijn geen toezeggingen verder gedaan. Dan zijn wij aan het einde van deze voorronde gekomen. En ik dank u allen hartelijk voor uw inbreng en uw aanwezigheid.